Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Goedemorgen, het is zaterdag 6 december 2024 en ik ben Paulien Roesink. U luistert naar het Nederlandstalig radioprogramma van SBS. U hoort het al, ik klink een beetje anders dan normaal. Ik heb een zware stemverkoudheid, maar dat mag de pret niet drukken. We hebben een heel leuk programma vandaag met onder andere een gesprek met Timo Kruger over een zeldzaam vleesetend plantje dat hij onlangs spotte in WA. We halen herinneringen op over pakjesavond met Nicole Holte. En zij deelt ook haar recept voor gevuld speculaas. In Leer Nederlands bespreekt Joyce Diepels dit keer het thema de apotheek. En we bellen met sportjournalist Jaap de Groot over de ontknoping van het Formule 1 seizoen. Dat en het willekeurige weekoverzicht. En natuurlijk fijne muziek allemaal later. Maar we beginnen met de achtergronden bij het nieuws. Nu de zomer is begonnen, worden Australiërs aangespoord om hun eigen veiligheid niet op een laag pitje te zetten. De minister voor regionale ontwikkeling, Christine McBain, zegt dat dit bosbrandseizoen de paraatheid van velen op de proef kan stellen.
We want to make sure that individuals are prepared in this upcoming high-risk weather season. It is incredibly important now to move towards those bushfire-ready plans, to understand where evacuation centres will be located, and to make sure that we are caring for vulnerable cohorts in your local community.
Tim Wiebusch, Emergency Management Commissioner for Victoria, waarschuwt dat het land snel bedreigd kan worden door branden.
We are likely to see over the summer months warmer temperatures than normal, both daytime and nighttime. And what that means is, even though we've seen really good spring rainfall, we will see our conditions dry out again, and that will see further fuels in our environment, both grass and in our forested areas.
In de nieuwste vooruitzichten voor het bosbrandseizoen heeft de Australian and New Zealand Council for Fire and Emergency Services een verhoogd risico afgekondigd voor delen van West-Australië, New South Wales en Victoria. CEO Rob Webb zegt dat er in de oostelijke staten van Australië niet zoveel regen is gevallen als gehoopt.
We were hopeful that we'd get a fair bit of rain through spring, but we probably didn't get that across a wide area of Eastern Australia. So we have seen fires start to run a little bit through New South Wales, and of course Queensland and Northern Territory had fires as well through the earlier parts of the year. But it doesn't take long once these hot temperatures get into the landscape for the vegetation to dry out. And of course the areas are focused on aren't the only places that should be preparing for fire. Even in a normal year, there are many parts of southern Australia that can experience a bushfire.
Chris Hartman, Chief Fire Officer van Forest Fire Management Victoria, zegt dat de aanhoudende droogte in de staat bijzonder zorgwekkend is.
We've had some really significant long-term drying, particularly of the forested areas. And many people in regional and rural Victoria know that that rainfall shortage is causing real problems.
Rob Webb zegt dat de droogte ervoor zorgt dat veel van het Australische bosgebied is veranderd in gemakkelijk ontvlambare brandstof.
One of the things that precursor to particularly bad fire conditions are when you do have that deep, really deep drying. So not only do your grass fuels dry out, but your trees start to come under stress as well. It can lead, once the heat gets in of summer, can lead to rapid drying and fires can spread through much more easily.
Nu in Australië de zomermaanden zijn begonnen, waarschuwt de Council for Fire and Emergency Services ook de mensen die buiten de risicogebieden wonen om alert te blijven op bosbranden en de website van de plaatselijke brandweer te bezoeken om een Bushfire Survival Plan in te vullen als je dat nog niet hebt gedaan. Dit was een verhaal van Esha Abdi en Sam Dover voor SBS News, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Uit nieuwe data blijkt dat de stijgende huurprijzen de voordelen van 3 renteverlagingen voor nieuwe kopers teniet hebben gedaan. De huurprijzen stijgen ook in elke hoofdstad, waardoor steeds meer Australiërs grotere huishoudens vormen of terugkeren naar het ouderlijk huis. Door de stijgende prijzen voorspellen economen een mogelijke renteverhoging in 2026.
SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
Er is misschien geen reeks cijfers die zo nauwlettend in de gaten wordt gehouden als die met betrekking tot huisvesting. En nieuwe gegevens van vastgoedanalist Cotality geven inzicht in de staat van de Australische huizenmarkt. Uit hun novembercijfers blijkt dat de waarde van woningen in het hele land vorig jaar met 1% is gestegen, waarbij de mediane woningprijs nu net onder de $889.000 ligt. Brisbane is daarnaast de tweede Australische stad geworden met een mediane woningprijs van $1 miljoen. Eliza Owen, hoofdonderzoek bij Cotality, zegt dat de goedkoper geprijsde woningen, die normaal gesproken aantrekkelijk zijn voor starters, deze stijging aanjaagt.
Property values that are in the bottom 25% of Australia's dwelling market have increased almost 9% through the year to date, compared to a 6% increase at the high end of the market. We also see areas like Brisbane, Perth and Adelaide continuing to lead gains. Perth was up a whopping 2.4% over the past month. And we also saw a really strong increase in Darwin over the year, up 17%. And it's the same story.
Deze cijfers van Cotality wijzen ook op een toenemend aantal investeerders en een daling van het aantal eerste huizenkopers. Iets wat ook uit andere rapporten en onderzoeken blijkt. Greens-senator Barbara Pocock zegt dat dit in de praktijk betekent dat steeds meer Australiërs van de markt worden uitgesloten en de kans verliezen om een eigen huis te bezitten.
We are seeing rise after rise, which is putting housing out of reach of young people, out of reach of women trying to escape domestic violence. Labor is pouring fuel on the fire by making things worse. Their 5% deposit scheme is increasing prices for housing and crowding out those first-time buyers who come into the market and need to see a price that they can afford.
Niet alleen het overheidsbeleid speelt een rol. Cotality zegt dat de renteverlaging in 2025 hebben bijgedragen aan een stijging van 7,5% van de woningwaarde in de afgelopen 12 maanden. En deze nieuwste cijfers laten eigenlijk een vertraging zien in de maandelijkse groei, omdat sommige kopers hun financiële grenzen hebben bereikt.
The property market is expensive. I think it was somewhat revitalized by interest rate reductions in 2025. That's taken home values 7.5% higher over the past 12 months. But now that we're back at this stage where interest rates may be on hold for some time, the cracks are starting to show a little bit.
Eliza Owen zegt dat voor degenen die wel een huis kopen, de sterk stijgende huizenprijzen de voordelen van 3 renteverlagingen ongedaan hebben gemaakt. Volgens Cotality hebben de renteverlagingen de leencapaciteit van een gemiddeld huishouden met een mediaan inkomen met $55.000 verhoogd, terwijl de woningwaarden sindsdien met $60.000 zijn gestegen. Ook de betaalbaarheidscijfers tot het derde kwartaal laten een recordhoogte zien in de verhouding tussen de nationale woningwaarde en het huishoudinkomen. Dit betekent dat de mediane woningwaarde 8,2 keer hoger is dan het jaarlijks bruto huishoudinkomen. En dat het inkomen dat nodig is om een hypotheek op de mediane woning te kunnen betalen op 45% ligt. Een recordniveau. Eliza Owen zegt dat dit wellicht helpt verklaren waarom kopers steeds vaker kiezen voor de goedkopere woningen onderin het prijsspectrum.
It's a relatively cheap market with room to grow. But again, I think that's a signal that you have real affordability constraints in this market when even medium and high income buyers are being skewed to the lower value segment of the dwelling market.
Als je een huurder bent, zijn de vooruitzichten voor betaalbaarheid nog slechter. De huren stijgen in elke hoofdstad met een stijging van 5% van de nationale huurindex in de afgelopen 12 maanden. De hoogste jaarlijkse groei in een jaar. Barbara Pocock zegt dat te veel Australiërs moeite hebben om het bij te benen. En ze beschuldigt het Australische belastingstelsel van het bijdragen aan het probleem.
They're facing the lowest, historically low vacancy rates and rising rent. There are solutions out there for our housing crisis. We know we can make a difference. We can end the tax breaks. We can build the public housing. We can end unlimited rent increases. Making a difference for thousands and thousands of Australian families, putting a roof over our heads. Housing is a human right and we need a response from a Labor government to make a difference.
Maar niet alleen het belastingstelsel ligt onder vuur. Australië kampt met een aanhoudend aanbodtekort. En ontwikkelaars zeggen dat er problemen zijn die het overheidsbeleid in de weg staan om de voorraad sociale en betaalbare woningen en huurwoningen te vergroten. Eliza Owen zegt dat er al 10% minder aanbod is dan een jaar geleden en dat ze 6% onder het gemiddelde van 5 jaar zitten. Toch zegt ze dat een afname van de vraag, doordat de migratie terugloopt en huurders grotere huishoudens vormen om de prijsstijging te ontlopen, naar verwachting de stijgende woningprijzen niet helemaal zal afremmen.
I think that we've got cost of living pressures, affordability pressures, and against a backdrop of rates expected to be steady for some time. And definitely a signal that APRA can intervene if they see lending becoming potentially risky. This is likely to limit credit growth and housing demand. The flip side, though, is that it is happening against limited supply. Both sellers are empowered to hold their property back if selling conditions aren't good, and developers don't establish new housing stock if the price signals aren't there either. So that's one thing that offsets that lack of demand and is why we would expect at least some continuation of price increases into 2026.
Sydney Lang maakte dit verhaal voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands. Dan nu muziek van Jeroen van der Boom, Eén Wereld. Dit is SBS Dutch. Straks bespreken we de Sinterklaas-tradities met Nicole Holte van foodblog The Dutch Table. En Nicole deelt ook haar recept voor heerlijk gevuld speculaas. Maar eerst bijzonder Flora-nieuws uit de WA. Want Tilo Kruger deed daar een happy dance toen hij de Drosera sylvicola spotte in Pauna Wildlife Sanctuary. De Duitse PhD-student is al sinds zijn 11e gefascineerd door vleesetende planten en was met anderen al dagen op zoek naar het zeldzame plantje. Toch was de vondst een beetje toevallig.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Ja, Tilo, to me, carnivorous plants are things I see on TV in movies or something. But for you, it's your life.
Yeah, absolutely. It's my biggest passion. It's my study, my work. It's my life.
Yeah, you came to Australia in 2019 from Germany. How did you get passionate about carnivorous plants in Germany?
Basically, it can all be traced back to my 11th birthday when I received a Venus flytrap, which is that very famous carnivorous plant that has these snapping leaves, from my parents. And there was something about this plant, how it eats insects, that I captured around the house and just fed this plant these little insects. There was something about it that just got me captured. Mm. And yeah, since that time, I was extremely passionate about carnivorous plants. I started to grow them in my parents' house. And very quickly, I realized that Germany doesn't have many carnivorous plants in the wild. In fact, it only has 3 of these sundews. So I quickly realized that, okay, Australia, especially WA, is probably the place for me to end up because it's the center in the world for these plants.
Mm-hmm. Yeah. So when you started in 2019, could you ever imagine that what happened recently would happen?
Well, it has been my biggest passion to get out into the field and search for new species or new populations of new species. So that is something that has always been extremely important to me. And so many, I already had many exciting finds. But this one recently was, I think, one of the most important ones.
Can you take us back to that day? What was the reason for the search for this specific plant?
Yeah, sure. So this particular species, which is called Drosera silvicola, is one of the rarest species that we have in WA. It is really only known from a couple of locations, one of which is basically threatened by mining activities in the Darling Range. So it's not a secure site. And the other one, that is the one that we tried to find. But it wasn't recorded for over 30 years from that location. And we really wanted to see if it's still there. And that was our objective for the day.
It's like a needle in a haystack.
Indeed. Especially when you consider this, the size of this plant, which is just a few centimeters.
Yeah, so you then go out and about and look for certain conditions because you know what habitat this plant's like. How can you describe the habitat?
When you look for these rare species, they tend to occur in a very narrowly defined area that only has a particular soil type or a particular vegetation type where it tends to grow in. And this particular species is known to only occur high up on tall hills, on tallest hills in the Darling Range, where it grows with Jarrah forests and these laterite soils, but with very open vegetation. So it likes to grow in these bare patches of soil. And that's how we tried to narrow down the area where it may occur. But it took a long time until we actually found it.
Yeah, and it was, in the end, sort of accident you found it.
Yes, we didn't plan to go to that particular spot beforehand. It was just, I guess, an instinct reaction to just visit this particular spot that just looked right somehow. And yeah, we were really fortunate to find it finally.
Yeah, because you drove past a patch and you thought, hey, this looks like a great place, we might find it here. You went out and you did.
Yes, that's exactly what happened. It was basically at the end of the day, we already had spent like many hours of searching without success. And I was honestly getting quite doubtful that this old record was actually valid. You know, when you're talking old records from decades ago, some of these may be quite inaccurate. Or like the location is actually somewhere completely different. And I was starting to think around those lines when we finally found that one place where it actually grows.
And then you did a happy dance.
Oh, yes, I did.
Yeah, how was it to see it then? Because, oh, we did not even discuss. How does it look like?
Yeah, so I already mentioned it's a really small thing, right? We're talking about 2 or 3 centimeters in size. It's a tiny little thing that has these long thread-like leaves, at the end of which they produce small sticky tentacles. And it is with these sticky tentacles that it captures like small flies and small midges. But it also, in addition to that, has a nice and quite large flower that has a pink color with a dark red center that is very distinctive and unusual among the carnivorous plants. And I think it's really beautiful.
Yeah, yeah, it looks amazing. It's very pretty. So now you've found the patch. What's the next step? I feel like I'm cursing, but are you going to take some and do research? Or, you know, you want it to be safe.
Yes. So the most important thing is to officially record this population and the exact parameters around that population. It's important to point out I didn't go there on my own. I was actually part of a team, a dedicated team of 10 people from the Wildlife Society of Western Australia and the Australian Wildlife Conservancy, who all looked for this plant on that day. And it's of course a great thing to have 20 eyes, so we were 10 people, 20 eyes looking for a small plant like this over a huge area. That is, I think, a really important aspect here. And yeah, basically next step is to officially collect a specimen from this population and lodge it with the Western Australian Herbarium, where like all these official records of rare plants are lodged. And that way it can officially be protected in that area.
Yeah, well, fantastic. Congratulations. And thank you so much for sharing.
Thank you so much. It has been an exciting find for sure.
Ga naar onze website sbs.com.au/Dutch voor foto's van het vleesetende plantje. Gaan we nu verder met een nieuwe aflevering van onze talenserie Leer Nederlands. Joyce Diebels van Dutch with Joyce neemt u dit keer mee naar de apotheek.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce and today we have another Dutch lesson. If you had gone to the doctor and you need to pick up some medicine, you might end up going to the pharmacy. Now, a little side note, if you have to do that in the Netherlands, we can't just go to any chemist or drugstore, like let's say the Kruidvat or here the chemist warehouse to pick up our medication. We actually have to go to a pharmacy. That's the only place that you can get your medication. And a pharmacy is called de apotheek, coming from Latin. Ik haal mijn medicijnen bij de apotheek om de hoek. I get my medicine at the pharmacy around the corner. Ik haal mijn medicijnen bij de apotheek om de hoek. Now, before you get there, you might have a prescription. We call a prescription the same as a recipe, namely het recept. Zonder recept mag ik dit medicijn niet kopen. Without a prescription, I'm not allowed to buy this medicine. Zonder recept mag ik dit medicijn niet kopen. You obviously have to pick up the medication, which is ophalen, de medicijnen ophalen. Ik moet mijn medicijnen ophalen voor het weekend. I need to pick up my medication before the weekend. Ik moet mijn medicijnen ophalen voor het weekend. Then there are obviously different types of medicine that you can get. First off, a painkiller. We call that een pijnstiller, to still or quiet the pain. Heb je een pijnstiller tegen hoofdpijn? Do you have a painkiller for a headache? So notice how in English we say for a headache, which to me sounds weird, as if you're wanting more headache. We say against the headache because you want to get rid of it. Listen again. Heb je een pijnstiller tegen de hoofdpijn? You might want to get a cream as well. Another word for cream is a salve, and that is similar to our Dutch word, de zalf. De apotheker gaf me een zalf tegen eczeem. The pharmacist gave me a cream for eczema. De apotheker gaf me een zalf tegen eczeem. Then you have a medicine that is in liquid form. So like a drink, let's say against a cough, and we just call that a drankje, like a hoestdrank, for example, would be a cough medicine. Voor kinderen krijg je vaak een medicijn in de vorm van een drank. For children, medicine often comes in liquid form. Voor kinderen krijg je vaak een medicijn in de vorm van een drank. Or you might get some drops, druppels. Je moet 3 keer per dag deze druppels gebruiken. You have to use these drops 3 times a day. Je moet 3 keer per dag deze druppels gebruiken. When you take any of these medication, you have to pay close attention to the dosage, which is called de dosering. Let goed op de dosering. Niet meer dan 2 pillen per dag. Pay close attention to the dosage. No more than 2 pills a day. Let goed op de dosering. Niet meer dan 2 pillen per dag. Therefore, you always have to read the information leaflet that is attached with your medication. We call that de bijsluiter. So you enclose it, sluiten, with, by, the medication. Lees altijd de bijsluiter voor je het medicijn gebruikt. Always read the information leaflet before using the medicine. Lees altijd de bijsluiter voor je het medicijn gebruikt. In de bijsluiter, you also can read about the possible side effects. Side effects, or a side effect, is called de bijwerking. So what's working alongside what the medicine is actually supposed to do. Een mogelijke bijwerking is dat je slaperig wordt. A possible side effect is that you get sleepy. Een mogelijke bijwerking is dat je slaperig wordt. And these are a few and most common words that you might hear or come across when going to the apotheek. Hopefully that is very helpful and I'll see you next time. Dankjewel en doei!
Alle woorden en zinnen zijn terug te lezen op onze website sbs.com.au/Dutch. En op die site staan nog meer dan 80 afleveringen van de serie. Dus deel het vooral met vrienden en familie die graag Nederlands willen leren. Dan nu Memories van Earth and Fire. Welkom terug bij SBS Dutch. Sinterklaas was gisteren jarig en dat is de afgelopen week al volop gevierd. Maar ook dit weekend heeft de Goedheiligman nog een heel druk programma en zullen veel families pakjesavond vieren. Eerder sprak ik met Nicole Holte van de foodblog The Dutch Table. Uiteraard om te horen hoe je zelf het lekkerste gevulde speculaas maakt, maar ook om herinneringen op te halen. Zo vroeg ik haar allereerst of ze vroeger zelf pakjesavond vierde en op welke manier.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Wij vierden inderdaad Sinterklaas als kind. En dat ging dan echt zoals het soms ook wel, zoals je dat hoort in bepaalde stukjes, zoals dat stukje van Toon Hermans. Weet je, dan werd er aan de deur geklopt. En het was natuurlijk hartstikke spannend al, want je leeft natuurlijk al weken toe naar het hele gebeuren. En dan werd er aan de deur geklopt. En dan ging je natuurlijk rennend de deur openmaken en dan stond er alleen maar een jute zak. Maar in je geheugen of in je verbeelding staat er natuurlijk Sinterklaas nog om de hoek en alle pieten staan om de hoek. Dus het is allemaal heel erg spannend. Wij zetten altijd onze schoen en daar ging dan een gedichtje in of een tekening, een wortel natuurlijk voor het paard.
Heel hard liedjes en, zingen.
Ja, moesten we ook allemaal liedjes zingen. Dat was natuurlijk gezellig en spannend. En dan zette je je schoen 's avonds en je zong natuurlijk luidkeels tegen die verwarmingsketel. In de hoop dat de volgende dag dan niet een mandarijntje erin lag, maar een chocoladeletter.
Ja, Pieter vergiste zich natuurlijk ook wel eens.
Natuurlijk, die vergissen zich nog wel eens. En die doen dan een gezond mandarijntje erin. Maar het was echt een hele gezellige tijd altijd.
En kwam Sinterklaas ook wel eens bij jou langs thuis? Of had hij daar geen tijd voor?
Nee, niet thuis, maar wel op school. Hij kwam altijd op school langs. En dan was de hele klas, dan wisten we van tevoren al dat hij kwam. En dan zaten we echt vol spanning te wachten. Want wij dachten natuurlijk allemaal dat we heel lief waren geweest het hele jaar. Maar je weet natuurlijk niet wat de Pieten hadden gezien en wat Sint had opgeschreven in zijn dikke boek. Dus dat was altijd maar afwachten.
En de intel die de Pieten hadden gekregen, van deze en gene natuurlijk. Dat weet je nooit. En qua lekkers. Ik bedoel, volgens mij kunnen we daar heel lang over kletsen. Maar volgens mij, als kind, kijk je daar natuurlijk het meeste van uit. Je mag van de grond eten.
Letterlijk. Het strooigoed. Oh, dat was lekker. Alleen de geur in huis al als ze gebakken werd. Want het was natuurlijk altijd speculaas of pepernoten. Of voor iets later in het jaar de kerststol. En dan rookt altijd zo heerlijk. En dan was het natuurlijk koud buiten. En dan kwam je binnen en je had de deur nog niet opengemaakt. Of je rook het al. Dan dacht je, ah, we krijgen vandaag speculaas. Nou, het is echt een supergezellige tijd. Want je hoort natuurlijk overal de liedjes. Je loopt door de winkelstraten. Het is vroeg donker. In die tijd, de lichtjes zijn overal aan. En er heerst een soort spanning in de lucht van, wat gaat er komen? Wat zal ik krijgen? Ja.
Nou is er iets wat mijn moeder vaak zei, en dat werd steeds erger, dat de kerstspullen al de winkel inkwamen voordat Sinterklaas geweest was. Van, nou ja zeg, Sinterklaas is nog niet eens in het land. Nu, wonende in het buitenland, ja, heel veel mensen kennen Sinterklaas hier in Australië niet. Wij Nederlanders zijn heel gelukkig dat we hem wel kennen en dat hij langskomt. Maar hoe ervaar jij dat in Amerika? Want het is zoiets Nederlands. Moet jij er nog steeds aan denken, ook al woon je in het buitenland?
Ik denk er nog steeds aan. 5 december zet ik mijn schoen. En mijn man zet zijn schoenen al, hoewel hij niet echt weet wat we aan het doen zijn. En dan zorg ik dat er... Sinterklaas komt hier natuurlijk niet. Hij zit in Nederland. Maar dan speel ik zelf maar even voor Piet. Dan zorg ik dat er 's ochtends een letter in de schoen ligt.
Ja, ja, ja.
Maar ik mis het. Dat is echt, denk ik, van alle tijden... En van alle feestdagen is de Sinterklaasperiode toch wel de periode dat ik het meeste mis. Ja,
ja, kan ik me wel voorstellen, ja. Het is iets bijzonders, dat is het gewoon. En natuurlijk tegenwoordig, het wordt opgebouwd met dat Sinterklaasjournaal. Kinderen zijn vol spanning, vol verwachting, klopt in hun hart. Ik had het er laatst over met een vriendin. En toen hadden we het over dat ik als kind, jij misschien ook wel, pakjes chocoladesigaretten in de schoen kregen.
Oh, dat was altijd zo stoer.
Ja.
Dan liepen we rond, mijn broertje en ik, met zo'n sigaret in onze mond, net toen nog verdronken waren. Zouden ze dat vandaag de dag nog doen?
Nee.
Zijn er nog chocoladesigaretten?
Dan. Nee. Ik snap het wel.
Leuk, hoor. Ja,
het was wel heel leuk natuurlijk. Ja, zelfs met filtertjes, met een geel wikkeltje aan het einde, dat je liep je zo stoer rond. Maar ja, tijden veranderen natuurlijk.
Oh. Zo veranderen wel meer dingen, denk ik.
Ja, en pepernoten. Hè? In mijn tijd had je gewoon de klassieke pepernoten. Toen kwamen de chocoladepepernoten. Nou, nu heb je ze met allerlei smaakjes en laagjes eromheen.
Maar wat vind je daarvan? Heb je ze geproefd met die chocola en die andere pepernoten?
Ja, karamelzeezout, de M&M smaak, de stroopwafelsmaak. Je hebt echt, je kan het zo gek niet bedenken. Ik heb wel een beetje een limiet. Maar ja, die chocolade, ik bedoel... Whatever, ik loop het in chocolade en ik vind het waarschijnlijk wel oké. Okay. Maar die zijn bij mijn kinderen ook wel geliefd. Die bak ik natuurlijk niet zelf. Maar de chocoladepepernoten, ja, daar houden ze wel van.
Ja, toch wel lekker.
Ja.
Ik heb ze nog niet geproefd. Ik ben toch een beetje een traditionalist, denk ik.
Oh ja.
Ik heb toch nog liefst een handvol zelfgemaakte pepernoten. Kruidnoten. Ze heet eigenlijk kruidnoten, hè?
Wat is het verschil?
Dat is een goede vraag. Dus wat wij pepernoten noemen, zijn eigenlijk kruidnoten. Die kleine, harde dopjes die gevuld zijn of die gemaakt zijn met alle warme specerijen. Dus je hebt kaneel, een beetje nootmuskaat, zelfs witte peper soms erin voor een goede smaak. Wat wij dus pepernoten noemen, zijn eigenlijk kruidnoten. Pepernoten, traditioneel zijn die vierkante blokjes... Tai Tai.
Ja.
En die zijn dus op smaak gemaakt met anijs. En er zit een soort kleffe...
Niet mijn favoriet.
Nee, zeker mijn tweede keuze. Wat is dan je favoriet?
Ja, dan is het toch gewoon de pepernoten dan. Sorry, kruidnoten. We moeten het wel duidelijk aan.
Kruidnoten. Wat dacht je van een stukje gevulde speculaas?
Heb ik wel eens zelf gemaakt. Nee, dat ging best goed.
Dat is inderdaad... Het is niet moeilijk om te maken.
Nee.
En het is echt heerlijk. Kopje koffie, kopje thee erbij. Niet te groot puntje, want het is toch vrij machtig. Nou, gevulde speculaas is voor mij wel echt Sinterklaas eten.
Ik had wel in de familie iemand die heel erg van schuimpjes hield. Dus dat kregen wij ook altijd. Dat haalde mijn moeder dan.
Van die zachte schuimpjes of van die harde schuimpjes? In de vorm van een paardje?
Ja, precies.
Die. Oh ja, die. Ja.
Maar niet, ze zijn niet keihard, maar ze zijn even... Ja, van binnen stevig. Zijn ze nog wel zacht. Ja. En dan de tumtummetjes erbij. Vroeger, toen ik klein was, hadden we ook van die... keiharde snoepjes met lettertjes. Dat waren vierkantjes en hadden allemaal verschillende lettertjes. Ik weet niet hoe dat heet.
Weet ik ook niet meer. Die waren kei en keihard.
Ja.
Ik geloof ook niet dat er echt een smaak aan zat. Het was meer een kleurtje.
Dat denk ik ook, ja. Ja.
Maar dat zat dus allemaal in strooigoed.
Is dat nou de stoomboot die ik hoor?
Dat zou goed... Oh. Stel je voor, zeg.
Ik denk dat je verrast wordt dat Sinterklaas jouw kant ook opkomt.
Oh. Nou, dat zou wat zijn. Ik ga helemaal rechtop zitten meteen.
Natuurlijk, ja. Nee, voor de luisteraars, Nicole woont dicht bij een spoorlijn. En die trein kondigt zich aan met even de toeter. Maar het zou wel leuk zijn. Het klonk echt wel even als Sinterklaas.
Het klonk inderdaad net als een stoomboot. Ja, dat zou een verrassing zijn. En het kan ook nog, want er is een grote rivier vlakbij. Dus wie weet.
Oh, nou dan moet je het zo toch maar even checken of het de trein is of de boot.
Om even mijn schoen zetten, voor de zekerheid.
Ja, die lekkere warme avonden bij het open haard, schoentje zetten, koud buiten. In Australië hebben we die ervaring helaas niet. Daar is het warm, vallen de mussen van het dak af. Toch kan ik ten alle tijde gewoon lekker gevuld speculaas eten. En jij hebt daar een heel heerlijk recept voor, hè?
Ik heb daar een prima recept voor. Ik heb het van de week nog even gemaakt, opnieuw. En... ik schaam me om te zeggen dat het niet lang op de tafel heeft gestaan. Ik heb dus ook maar mijn avondeten overgeslagen. Ja, nee, maar het is erg lekker.
Ja, wat heb je daarvoor nodig?
Daar heb je voor nodig all-purpose flour, dus gewone bloem. En dat kan zelfrijzend bakmeel zijn of gewone bloem. En dan doe je gewoon 2 theelepeltjes bakpoeder erbij. Boter, bruine suiker, heel klein beetje zout, een eitje... wat melk en dan wat misschien niet te verkrijgen is, maar gemakkelijk zelf te maken, zijn natuurlijk de speculaaskruiden.
Ja, zijn die wel te vinden? Ik heb een zakje ook hier liggen.
Prima.
De Dutch shops verkopen ze vaak toch wel rond deze tijd?
Dat komt er mooi uit. En we maken natuurlijk de amandelvulling zelf, dus ook gepelde amandeltjes, poedersuiker, nog een eitje. En dan het liefst even wat amandelextract of amandelsmaakmaker. Amandelen van zichzelf smaken wel goed, maar je wilt toch echt wel een beetje die pure amandelsmaak.
Hmm.
En dat is alles.
En die spijs, die maak je een paar dagen van tevoren om die smaak goed te hebben?
Het liefste wel. Het hoeft niet, het liefste wel. Als je die een weekje van tevoren kan maken en dan gewoon in de koelkast bewaren.
Niet van snoepen.
Maar afmaak misschien een dubbele portie. Eén om te snoepen en de andere voor de gevulde speculaas. Ik zou het niet doen, want er zit rauw ei in. Dus nee, doe maar niet. Dat is inderdaad een goede tip. Even een paar dagen of een weekje van tevoren maken. Gewoon in de koelkast bewaren. En dan zit de smaak er goed in. Ja, en met het deeg hetzelfde. Als je die een dag van tevoren kan maken, beter.
Heb jij het in een ronde vorm gemaakt of in een brownie vorm?
Ik heb het in een ronde vorm gemaakt. Bakvorm 23 centimeter. Kan natuurlijk net zo goed in een vierkante vorm.
Verse amandeltjes ook, geroosterde amandeltjes erbovenop of niet?
Ja, van die amandeltjes bewaar je er 12. En die leg je dan net als kloksgewijs. En dan heeft dus, als je hem dus in 12 punten snijdt, heeft iedereen een amandeltje.
Ja.
En als je niet van speculaas houdt, want dat kan natuurlijk altijd, zijn er nog verschillende andere Sinterklaas recepten op de website. Kruidnoten, dus niet pepernoot, maar kruidnoten. Tai-tai en natuurlijk chocoladeletters. Want als je daar niet aan kan komen, kan je ze natuurlijk ook zelf gewoon maken.
Het gevuld speculaasrecept van Nicole vindt u uiteraard op onze website sbs.com.au/dutch. Straks bellen we met Jaap de Groot over de laatste Formule 1 Grand Prix van dit seizoen. 3 rijders hebben de wereldtitel nog binnen handbereik, waaronder Max Verstappen. Maar nu eerst ons willekeurig weekoverzicht met fragmenten van de NOS. Allereerst nieuws uit Politiek Den Haag. D66 en CDA hebben ruim een maand na de Tweede Kamerverkiezingen hun eerste plannen gepresenteerd, waar de twee partijen de afgelopen weken aan hebben gewerkt. Informateur Sybrand Buma, Rob Jetten van D66 en Henry Bontebal van het CDA gaven hier uiteraard een toelichting op. De NOS maakte de volgende samenvatting.
Ik heb er als informateur op toegezien dat de onderwerpen die zij bespraken beperkt zijn tot de prioriteiten die de verkenner en daarmee ook de Kamer hebben aangemerkt. Dat zijn 5 grote en acute vraagstukken die om een oplossing vragen.
Wat mensen weer willen wonen, gaan we meer bouwen. Herstel van natuur is nodig om ook boeren perspectief te geven. We willen meer grip op migratie en een nieuwe economie die duurzaam en innovatief is.
En de basis is dat we allebei zien dat Nederland op een kruispunt staat. En we duidelijke politieke keuzes nodig hebben op de thema's van deze tijd, zoals wonen, migratie, stikstof, defensie en de economie.
En we willen daarmee laten zien dat doorbraken wel degelijk mogelijk zijn als we samenwerken en ook moeilijke keuzes durven te maken. En dat is inclusief hervormingen die nodig zijn in een vergrijzend land waarin we de zorg ook betaalbaar moeten blijven houden en waar we meer mensen aan het werk moeten helpen.
En hoewel we vrij gedetailleerd zijn, want we wilden immers heldere keuzes maken en dat werd ons ook gevraagd, is het document daarmee niet af.
De agenda die we vandaag presenteren is nadrukkelijk geen eindpunt. Het is eigenlijk een begin in deze kabinetsformatie. Een brede uitnodiging aan andere politieke partijen, maar ook aan de samenleving. Om op korte termijn met ons door te praten, om te kijken hoe we zo snel mogelijk een ambitieuze regering kunnen vormen.
Koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren deze week in Suriname voor een 3-daags staatsbezoek. Tijdens het bezoek was er veel aandacht voor het slavernijverleden en de koloniale geschiedenis. Op de laatste dag bezochten ze het dorp Johanna Margaretha, waar ze een kijkje namen op plantage Frederiksdorp, een voormalig koffie- en cacaoplantage. De lokale bevolking keek erg uit naar een ontmoeting met het koningspaar.
Hoe is dat?
Ik was zo blij, ik kan niet.
Het is gewoon een grote eer dat ze hier zijn.
Zo blij, mijn voeten trillen als ik zie de koning. Hoe moet ik met de koning praten? En zo'n ding, ik heb nooit meegemaakt.
Donderdag was de uitspraak in de rechtszaak tegen Marco Borsato. De zanger werd beschuldigd van ontucht met een minderjarige. Maar volgens de rechtbank in Utrecht is niet bewezen dat de zanger de billen, borsten en vagina van het destijds 15-jarige meisje heeft betast. Waar mediacircus stond hem na de vrijspraak buiten op te wachten.
Ik heb wel behoefte om vooruit te kijken.
Heb je veel steun gehad van je fans?
Ja, ik heb veel steun gehad van heel veel mensen.
Betekent dat dan ook dat je weer gaat optreden en niet bent vrijgesproken?
Dat willen mensen wel, hè?
Ja, dat is voor mij echt nog even te vroeg.
De spreekwoordelijke kogel is door de kerk wat betreft het Eurovisie Songfestival. Israël mag van de European Broadcasting Union gewoon meedoen. En dus heeft Avrotros bekendgemaakt dat Nederland er volgend jaar niet bij zal zijn. Volgens de directeur van de omroep, Taco Zimmerman, kan de omroep niet anders.
Ja, dat is natuurlijk ontzettend verdrietig. We hebben hier vanmiddag natuurlijk alleen maar met verliezers te maken. Want we willen natuurlijk met Europa de vrede vieren en genieten van een prachtig festijn. En dat wordt nu dan helaas gesaboteerd, of gaat niet door, hoe moet ik dat zeggen.
Tot zover dit weekoverzicht. We danken de NOS voor de audiofragmenten. Met alleen nog de race in Abu Dhabi dit weekend is het allesbehalve zeker wie zich dit jaar wereldkampioen Formule 1 mag noemen. Wordt het de Britse Lando Norris, Aussie Oscar Piastri of Nederlands trots Max Verstappen? Halverwege het seizoen stond Verstappen 104 punten achter op de leider in het klassement. Inmiddels is die achterstand teruggelopen naar slechts 12 punten. En ook is het niet langer Piastri die aan de leiding gaat, maar zijn teamgenoot Lando Norris. Met sportjournalist Jaap de Groot besprak ik de verschillende scenario's die Max Verstappen aan de 5e wereldtitel op rij zou kunnen helpen.
Dit is SBS Dutch.
Er zijn nog 3 rijders in de race voor de wereldtitel. Jaap, kan jij je herinneren wanneer dat zo lang nog zo spannend is geweest? En dan niet tussen 2, maar tussen 3 mensen?
Nee, dat kan ik me echt niet herinneren. Het is altijd een duel van tussen 2 mensen geweest. Of het nou Lewis met Max Verstappen was, dat is nog meest recent. We hebben natuurlijk verleden James Hunt met Niki Lauda gehad. En zo zijn er nog een paar geweest. Dat het 1-1 ging. Echt de battle of the of two. Maar ja, nu ze noemen het ook de comeback of the eeuw. Hè. Het is niemand kan zich herinneren dat het zo zo op deze manier is gegaan. Dat je van een hopeloze achterstand eigenlijk weer vol terug bent in de race. Want dat is Max.
Ja.
Hij heeft het niet in eigen hand. En toch voel je dat iedereen toch een stunt van hem verwacht. Heel, heel bijzonder.
Ja, en je noemde net al die battle tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen 5 jaar geleden. Toen won Max die eerste wereldtitel. En dat werd letterlijk in die laatste ronde in Abu Dhabi toen beslist. En we zijn nu weer terug daar op datzelfde circuit. Wat verwacht jij van Max? Heeft hij nog een konijn om uit een hoge hoed te toveren?
Nou, wat ik zeker weet is dat Max maximaal gaat presteren. En misschien wel boven zichzelf uit gaat stijgen. Terwijl hij al vrij hoog zit. Kijk, de afgelopen dagen en ook in het weekend, de komende dagen, begint het al met een mentale battle tegen zijn twee grote concurrenten. Ja, die moeten van hele goede huizen komen, willen ze hun slag kunnen slaan. Want ja, ik heb het net al gezegd, Max is officieel de outsider, maar tegelijkertijd heeft iedereen toch iets van, hij gaat het flikken. En ik moet zeggen, als je naar de cijfers kijkt, hè, dat als Max wint, dan mag Norris niet op het podium staan. Dus hij moet op zijn hoogst vierde worden. En als Piastri, want die moeten we natuurlijk ook niet vergeten voor onze Australische vrienden. Als die wint, dan is hij sowieso Max voorbij. En dan moet Norris niet hoger dan de 6e plaats staan. Dus het is enorm gereken en gedoe. En wat je dus ook afvraagt, wat wordt de rol van Mercedes? Want dit is wel een circuit waar Mercedes normaal gesproken heel goed op wegkomt. Want het heeft vrij veel overeenkomsten met het circuit in Singapore. En daar won Russell en er werd Max tweede. Maar er bleef wel de twee McLaren's voor. Dus ja, het is heel veel gegogeld en getoezemd. Maar wat je weet is dat Max in dit soort situaties boven zichzelf uitstijgt. Ja, en dan is het nu aan Norris en Piastri om te kijken in hoeverre ze dat kunnen matchen.
Ja, en dat zijn twee rijders die allebei voor een eerste wereldtitel gaan. Wat kan jij vertellen over hen? Ik heb gelezen dat bijvoorbeeld een Norris niet zo heel goed tegen die druk kan. En Max heeft natuurlijk het voordeel dat hij al wat langer meegaat. En dan bedoel ik het op de manier van winnen. Hij is dat gewend. Die druk is hij gewend.
Ah, nou, maar goed, zoals Lewis Hamilton is 5 jaar geleden onder bezweken. Dat Max in zijn staart zat en eigenlijk vanuit een onmogelijke positie in de race uiteindelijk het geluk afdwong. En vervolgens in staart zat en hem letterlijk opvrat. En dat was ook zijn eerste wereldtitel. Dus Max is gewoon en is ook nog weer verder gegroeid. En wat je ook ziet is dat, hè, want dat is, laten we het niet vergeten, wat er de afgelopen Grand Prix gebeurd is, is dat de spanning niet alleen bij Piastri en bij Norris in de greep heeft gehad. Maar ook zijn team. Want dat is ook weer het verschil. Dat je ziet dat het team van Max is in staat om met dezelfde druk om te gaan. De keuze van Hannah Schmid, de hoofdingenieur strategie bij Red Bull, om in die 7e ronde banden te gaan wisselen. Split second. Dat was een beslissende call die er gegeven werd. Maar ook sinds de komst van teambaas Laurent Marquez is er ook gewoon een soort van collectieve fighting spirit binnen dat Red Bull team ontstaan. En ja, het is heel gek. Je voelt aan Red Bull dat ze weten dat ze het momentum hebben. En ik denk dat overslaat richting McLaren. Waardoor ze gewoon de fout hebben gemaakt die ze ook gewoon nu al 2 keer hebben gemaakt in de 2 voorgaande races. Ja, en daar moeten ze mee afrekenen in Abu Dhabi. En dan gaat het dus niet alleen om wat Piastri en Norris doen, maar ook de rest van het team.
Ja, ja. Oranje tegen Papaya. Het wordt heel spannend. Ik denk dat veel mensen gaan kijken. Ik hoorde nog ergens op tv in Nederland dat Max nog een mooie, goede motor heeft liggen die hij gaat gebruiken. Wat is dat het verhaal?
Ja, nou goed. Hij heeft de motor die hij in Brazilië heeft gebruikt, die heeft hij nog achter de hand. Ja, ik denk, kijk, die setup van het van de auto is enorm belangrijk. Het moet meteen goed gaan, waardoor je een kwestie wordt van fine-tunen. Ja, en of je het met de een of met de andere motor doet, ja, dat zal moeten blijken.
En dat maakt ook niet het verschil dan?
Nou ja, zij gaan gewoon voor de best mogelijke motor, best mogelijke wagen. Ik denk dat het echt een bijna bovenmenselijke prestatie geleverd gaat worden door Red Bull en de rijder en het team. Ja, en nou is het de vraag in hoeverre McLaren daar tegenaan kan gaan schurken. En het wordt fascinerend. Wat ik al zeg, het is de comeback van de eeuw. En als Max deze hoofdrol weet te pakken, ja, dan wordt hij iconisch en onvergeten. Maar dat is hij eigenlijk nu al.
Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Die is gratis en voor niets te downloaden in de App Store of Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook en Instagram. Volg ons daar, facebook.com/sbsdutch of instagram.com/sbsdutch. Over een half uur om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch nog kijken naar het NOS 8 uur journaal. U kunt dat journaal ook op elk moment terugkijken op SBS On Demand. We sluiten deze uitzending af met Wie kent het weekend niet van Volumia. Nou, het weekend heb ik wel nodig om even bij te komen. Hopelijk klink ik woensdag weer beter, want dan zijn we terug met SBS Dutch op SBS 2 om 11 uur. Hopelijk luistert u dan ook weer. Dag!
Maandagmorgen ga ik met kopzorgen naar mijn werk toe. Na 3 koppen koffie dan voel ik mij pas oké.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.